Johannes heeft het over de doel, de functie van de verkondiging. En hij zegt, wat wij verkondigen, dat was van den beginnen. Dat is namelijk het woord dat van den beginnen gesproken is. En hij zegt, dat doen wij opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. Vers 3 was dat. Want het idee is dat het woord van God, voor zover wij dat aanvaarden, ons ook aan elkaar bindt. Brengt ons in gemeenschap met elkaar. En vervolgens zegt hij in vers 4, wij schrijven u deze dingen op dat uw blijdschap vervuld zij. Dat is een tweede doel wat hij noemt van de prediking. En misschien moet ik zeggen, het is een resultaat daarvan, zodat onze blijdschap vervuld zou worden. En daarna zegt hij ook nog, maar dan zijn we inmiddels in hoofdstuk 2, vers 1. Ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. Je krijgt een heel rijtje van dingen. Opdat wij gemeenschap met elkaar zouden hebben, opdat onze gemeenschap zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus, opdat uw blijdschap vervuld worden. En daarna heeft hij het over dat woord dat licht is. Dat is dan ongeveer vanaf vers 5. Dat woord dat licht is, het woord dat openbaar maakt, het woord dat waarheid is. En dat is ook een term die hij hier introduceert. Al was maar in vers 8. Daarin zouden wij wandelen. Dat wil zeggen, onze gedachten zouden daardoor bepaald en begrensd worden. Ik weet niet of ik het gezegd heb, maar in de Bijbel zijn weg en gedachten synoniemen. Oké, lees ik u wat voor. Uit Jesaja 55. Jesaja 55. Waar wij lezen in vers 7. De goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man verlaten zijn gedachten. Vers 8. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer. En dan nog vers 9. Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten hoger dan uw lieder gedachten. En daar vindt u in deze parallele zinnetjes minstens 3 keer dat wegen en gedachten synoniem zijn. Ik aarzelde wat, want het is niet helemaal zeker of je dat synoniem moet noemen of niet, maar dat is maar wat men erover afgesproken heeft. Het gaat erom dat onze, ook de wegen, voor zover we die heel praktisch zien, de weg die wij gaan in onze wandel, in onze levenswandel, wordt in hoge mate bepaald door onze gedachten. Daar bewandelen wij die weg het eerste, daar zit het. En wat er dan van naar buiten komt in de praktijk, oké, dat is dan ondergeschikt. Maar het idee is dat die gedachten ook een bepaalde weg gaan, langs een bepaald patroon zich ontwikkelen of juist niet ontwikkelen, dat maakt me nou niet uit. Maar het gaat erom dat wegen en gedachten synoniemen begrippen zijn. En het punt is dat die onze gedachten worden bepaald in hoge mate door wat wij weten. Nou, nog, misschien nog beter, ze worden bepaald door wat wij geloven. Te weten.
Beter dan geloven, gewoon hetzelfde zijn.
Wat wij geloven te weten. Of zoiets. Maar daar wordt het door bepaald. Wat ben ik nou weer in brand? In het onderwijs. De kwestie van of een mens praktische kennis moet hebben, parate kennis moet hebben of niet. Ja, wis en waarachtig, want anders, als je dat niet heeft, kan je niet denken. En als je die informatie al denkend eerst nog bij elkaar moet goochelen, want ik spreek dat liefst zo uit, goochelen. Dat is een soort toverij toch, een soort kunstje. Ja, dan blokkeert het de gedachten. Gedachten, denken kun je eigenlijk alleen als je parate kennis hebt. Die moet je dan eerst verzamelen. En daardoor werden wij als kinderen naar school gejaagd. Want,
algemene kennis om te doen.
Ja, dat was het idee daarachter. Ik zeg het, die dingen altijd aarzelend. Want ik weet hoe ze ter discussie staan. En ik weet ook dat voor de een werkt het anders dan voor de ander. Maar het principe blijft gelijk. Zonder parate kennis. Waar moet je het over hebben? Waar kun je over nadenken? Wat moet je beslissen?
Dan ben je er even niet meer na.
Dan kun je ook niet nadenken.
Dan kun je het niet meer, nee.
Nee. Maar dat is wat gebeurt. Soms denk ik, heel cynisch, dat men daarom geen frontaal onderwijs wil geven en de mensen geen kennis meer mee wil geven, omdat men ervoor niet wil dat ze gaan nadenken. Stel je voor dat we gaan nadenken. Dan hebben we in de samenleving ineens grote problemen, hoor. Het is klassiek. Klassiek van, als jij ze nou arm houdt, hou ik ze dom. Dat is, ik kwam eraan, hè. Ik zag hem komen, ja. Dit is klassiek, dit is heel oud. Maar daarom zeg ik het niet. Ik denk dat het vandaag ook in onze dagen zeer actueel is, dit. Maar goed, ik probeer het zoveel mogelijk te vermijden. Maar ik moet natuurlijk wel zeggen hoe dat is. In het licht wandelen. Licht is dat wat openbaar gemaakt is. Dat wat bekend geacht wordt te zijn. God is licht, God maakt zich bekend. De verkondiging is openbaarmaking van het een en ander. En de bedoeling van de kennis die wij daardoor opdoen, door het medegedeelde om zo te zeggen, de bedoeling daarvan is dat wij daarin wandelen en daarin en daarmee leren leven. Dat het onze wegen bepaalt. Het is wat mij betreft, daarom ben ik vandaag van Almere naar Drachten gereden. Dat is dan heel letterlijk de weg. Maar, dat is toch hoe dat met onze leven, ik denk dat voor velen van ons dat geldt. Wij zouden een heel ander leven gehad hebben als wij niet gelovigen waren. Nee, ik weet ook dat er zijn die zeggen, ja, ik geloof het wel, maar voor de praktijk van het leven heb ik er niks aan. Dat is triest. Dan is er iets helemaal mis. Ik ben geen psychiater, ik kan er verder niks van zeggen, maar toch. Nee, de bedoeling is dat onze levens bepaalt. En dat verbindt ons ook aan elkaar. Zie? En dat is wat de apostel schrijft hier. God is licht, geen duisternis in hem. De wereld is in duisternis en is onder de macht van de vorste duisternis. En hoe het maar heten mag. En wij worden geacht overgezet te zijn, dan wel te worden in het koninkrijk van het licht, dan wel het koninkrijk van de zoon zijner liefde, of hoe dat allemaal maar heet mag in de Bijbel. Maar wij worden geacht te wandelen in het licht. Dat is wat hier staat. Daar hebben we gemeenschap met elkaar en met de Heer. En ik lees dus weer vers 6. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben, klassiek evangelisch jargon heet dat gewoon, indien wij zeggen dat we de Heer kennen. Want kennen is gemeenschap hebben met, hè? Dat weet u, hè? Op schoon taal. Kennen is deel hebben aan. Indien wij kennen, we hebben ervan gemaakt bekennen, maar de rechter denkt over dat woord weer wat anders dan, u weet wel. Ik zeg altijd, Abraham kende zijn huisvrouw. Dan vertaalt ze het met, bekende zijn huisvrouw. Wat had hij dan misdaan, vraag je dan. Nee, dan moet je uitleggen dat het is gewoon kennen en het is gemeenschap hebben enzovoort. Dat is kennen, deel hebben aan. Ja. Indien wij zeggen dat we gemeenschap met hem hebben en dus hem kennen, en wij in de duisternis wandelen in de praktijk van ons leven, om zo te zeggen, dan liegen wij en doen de waarheid niet. Misschien weten wij dan de waarheid, maar wij doen de waarheid dan niet. Want anders. Dat is het dilemma van dat men probeert het praktische leven van de mens, ook in Nederland, probeert men dat gescheiden te houden van wat men godsdienst of kerk of religie noemt. U weet wel, de scheiding van kerk en staat. Dat kan je nou wel bedenken in een organisatieschema en dat soort dingen meer. Maar in de praktijk kan dat natuurlijk niet. Je hebt van doen met mensen en dat zijn aanhangers van de een of andere opvatting, desnoods van een religie of wat dan ook maar. En dat is bepalend voor wat ze doen en laten enzovoort. En ja, daar bemoeit de staat zich ook mee met wat wij doen en laten. Dus het wordt problematisch. Dat is ook niet te scheiden. Niet werkelijk. Maar goed.
Nee, maar als je dit scheidt, helemaal
in theorie doet men dat, ja. Ja, en hoe meer van die verschillen door elkaar lopen, hoe groter de puinhoop. Maar ja, sorry, maar ja. Maar het gaat erom dat wij, althans wij, in de waarheid zouden wandelen in het licht en dus de waarheid zouden doen. U leert uit zo'n vers meteen dat het doen van de waarheid in de praktijk hetzelfde is als wandelen in het licht. Dat moet ik nog een keer lezen. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben, komt overeen met in het licht wandelen. Indien wij zeggen dat we in het licht wandelen en wij in de duisternis wandelen in plaats daarvan, liegen wij in onze levenswandel en ook in onze mededeling dat we dat zeggen. Want wij doen dan de waarheid niet, zodat je eigenlijk drie zinnetjes hebt die parallel lopen. Namelijk gemeenschap met hem hebben, in het licht wandelen, de waarheid doen. Dit, wat ik nu doe, die zinnetjes naast elkaar zetten, herlezen en teruglezen, dit is Johannes. Dit is hoe Johannes schrijft. Zelden wat nieuws, het blijft hetzelfde verhaal. Het zijn andere woorden, maar het blijft hetzelfde. En daarna doet hij dat nog een paar keer. Dat gaat gewoon zo door. Dat is Johannes. Het is heel mooi en je leert het door lezen. In elk geval. Dan komt hij, vers 7. Maar indien wij in het licht wandelen, niet indien wij zeggen dat we in het licht wandelen, die zou je moeten verwachten eigenlijk, die uitdrukking, maar die komt niet. Om voor de hand liggende redenen, dat hoef je niet te zeggen. Want indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en we wandelen in duisternis, dan liegen wij. Maar indien wij in het licht wandelen, zoals of gelijk hij in het licht is, gelijk hij deel heeft aan het licht, verbonden is aan het licht, behoort bij het licht, of gewoon licht is, dan hebben wij inderdaad, als dat echt zo is, dan hebben wij inderdaad gemeenschap met elkander. Dit is gewoon de bevestiging van vers 3 dus. En zoals gezegd, dit is Johannes, het is hetzelfde. Dan hebben wij gemeenschap met elkander. Zodat als wij inderdaad zoeken naar wat wij dan noemen gemeenschap, zo van wij zijn gelovigen en kinderen gods, wij horen toch bij elkaar, we zouden toch één moeten zijn, we dat moeten beleven. Dan moet ik u zeggen, ja, daar kan je nou wel over praten en proberen te organiseren. Maar daar hadden we het vorige keer over. Dan moet ik u zeggen, nou, dat gaat heel niet werken. Wat werkt, zegt Johannes, is dat wij gewoon in het licht wandelen. U en ik, wij allen, en dan hebben wij gemeenschap met elkaar. Dat is wat ons bindt en dat is het enige wat ons bindt. Het wordt onder andere uitgebeeld in wat wij het avondmaal noemen. Want dat brood dat is wel Dat is het lichaam van Christus, maar het is natuurlijk toch levensmiddel. Het is brood des levens en het is woord des levens. Want de mens leeft niet van brood, maar van woord. Daar is een uitbeelding van. En wij eten allen van één brood, 1 Korinthe 10. We zijn allen eens broodsdeelachtig. Wij hebben alle deel aan hetzelfde lichaam, maar wij eten allen van hetzelfde voedsel. Namelijk van het woord van God. Dat is wat het is. Nee, symboliek is maar niet iets van dit is een beeld van dat, punt. Het is gelaagd. Ja, ja. Zeker, ja. Indien wij in het licht wandelen gelijk hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar. En dan staat er, en dit is een introductie van wat nieuws. Want al die versen, vers 1 tot en met 7, gaan maar over één ding. Namelijk, God spreekt. God geeft ons zijn woord. En Johannes zegt, nou ja, dat is wat wij dus verkondigen. En hij heeft het over wat daar de consequentie van is. Wat voor gevolgen het zou hebben. En hij zegt, het maakt ons één. Het verbindt ons in de praktijk met de levende Christus. Dat is wat het doet. Waarom ook niet? In de Romeinenbrief staat dan zoiets als dat we door geloof in dat woord, dat kracht Gods is tot zaligheid, zijn samengegroeid, één plant zijn geworden met Christus en met hem zijn gestorven, begraven, opgewekt. Dat is hetzelfde verhaal, maar langs een andere route. We zijn één, doordat we deel hebben aan hetzelfde woord. En hier staat dan ineens in het einde van vers 7 iets nieuws. Daar staat, en het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Nou, eerst maar even wat er dan niet staat. Er staat niet dat nadat wij gereinigd zijn door het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat we daarna in het licht wandelen. Oké. Ik bedoelde te zeggen, er staat niet dat we eerst moeten wedergeboren worden en dat we daarna, als dat gebeurd is, in het licht zouden wandelen. Dat is wel zo, maar dat staat er niet. Dat staat hier niet. Dat staat wel in de Bijbel, maar dat staat hier niet. Hier staat dat als wij al deel hebben aan dat woord en in het licht wandelen, dan zijn we toch wedergeboren al. Dan zijn we toch al overgezet uit de duisternis in het licht. En uit de dood in het leven. En uit het rijk der duisternis. Wat het maar was. In het koninkrijk van Gods geliefde zoon. En uit de tegenwoordige eeuw. In de toekomende. Wat het maar was allemaal. En nadat dat gebeurd is. En wij dus in het licht wandelen. En voor zover wij in het licht wandelen. Want je hebt ook gelovigen. Die weten de waarheid. Maar leven er niet uit. Die wandelen er niet in. Daar gaat het toch over. Maar voor zover wij erin wandelen, worden wij gereinigd door het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon. Dat is wat er staat. En ik stop even, want ik hoop dat dat even tot u doordringt. Het punt is namelijk dat wij van doen hebben met twee verschillende zaken. Die. Hoe kan ik dat het beste uitleggen? Toch maar dan aan de hand van Johannes 13. Ik meen dat vorige keer even is aangehaald. Naar aanleiding van dat we het hadden over een voorbeeld. Een voorbeeld dat de Heer ons naliet. En toen kwam even Johannes 13 ter sprake. En ik meen dat toen gezegd heb, nou daar hebben we het nog over. Dus laten we dat meteen maar even doen. In Johannes 13. Ook Johannes. En deze geschiedenis hier staat ook alleen maar in het Johannes Evangelie overigens. Johannes namelijk in het Evangelie van Johannes besteedt 5 hoofdstukken, nota bene, besteedt 5 hoofdstukken aan een paar uur. Dat wil zeggen aan de bijeenkomst aan de vooravond van Goede Vrijdag. In de nacht dat hij verraden werd. Ik had ook kunnen zeggen, hij besteedt 5 hoofdstukken aan de avond waarop de Heer en zijn discipelen het Pascha aten, de paasmaaltijd. Het probleem daarvan is dan altijd dat een spreekwoordelijke discussie oproept. Want daar zat de discussie over of dat wel de paasmaaltijd was. Maar ik denk dat ik dat nou maar achterwege laat. Dat was de paasmaaltijd, ja. Ja. Er staat in vers 1, voor het feest van Pascha. En hier staat het goed. In heel wat andere schriftplaatsen staat het niet goed. Daar is het woord feest bij gelegenheid hier en daar tussen gevoegd. En daarmee worden de grote fouten gemaakt. Maar het feest van Pascha begint op de 15e van de eerste maand. Volgens Exodus 12 en Leviticus 23. Nog zo wat schriftplaatsen. De 15e. Het feest van Pascha. Ook genoemd het feest van de ongezuurde broden. Heb je dat?
Ja, maar
het
was geen feest.
Jawel, jawel, jawel. 15. Feest van Pascha is hetzelfde als feest van ongezuurde broden. Volkomen identiek. Maar het Pascha, dat wil zeggen het eten van, het slachten en eten van het paaslam, dat was de dag daarvoor. En dat was dus de dag voor het feest van Pascha. Staat niet in de boeken, niet dat ik weet, misschien ook wel, maar niet, heb ik nooit onder ogen gehad. Maar men leest het niet goed, men leest het in Exodus al niet goed enzovoort. Ik kan het ook niet helpen en men raakt dan in de problemen en zegt dan dat Johannes iets anders leert dan Matthäus, Marcus en Lucas en dat de Bijbel dus in strijd is met zichzelf enzovoort. Dat is echt niet waar, het is niet in strijd met elkaar. Men heeft het zo gemaakt omdat men bepaalde dingen verkeerd leest en woorden invoegt. Pascha is, als geen feest is, Pascha is de 14e en dat is wanneer men samenkomt om het paaslam te eten. Dat is hier in Johannes 13 tot en met 17. En de andere dag is de 15e en dat is de eerste dag van het feest van Pascha. Niettemin, ook op de 14e heet het Pascha. En ook op de 14e mocht men geen gezuurd eten. Dat was dus ook ongezuurde broden, maar het is geen feest. Het aardigste is, ik ga dat niet opzoeken, want dan praat ik, moet ik een hele avond over praten, schriftplaatsen opzoeken om te laten zien dat het echt klopt. Maar ik noem er maar 1. En die is uit 1 Korinthe 5, waar je dat dus helemaal niet zou verwachten. Maar in 1 Korinthe 5 lees je in 1 zin, want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. Dat is vers 7 van 1 Korinthe 5. Er staat, gij zijt ongezuurd enzovoort. Want ook ons Pascha, dat is ook de naam voor het paaslam. Ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus, zo laat ons dan feest houden. Nou, dat vind ik een goed argument. Je hebt eerst het slachten en eten van de paaslam. En daarna komt de oproep, zo laat ons dan feest houden. Want Pascha slachten en eten is de 14e. En de 15e tot en met de 21ste is het feest. Onthoud die. En daarna, terwijl ik het zeg, denk ik, ja oké. Okay, nou, nog één dan. Daarna krijg je altijd nog weer een keer iemand die roept, maar bij de avond van de 14e begint toch de 15e al? Ja. Bij zonsondergang? Ja. Dan moet ik u zeggen, nee, dat wordt wel geleerd zo. Ook in het Jodendom. Maar is niet zo. in de Bijbel. En daar vloeien ook heel wat problemen uit voor. De Bijbelse dag, ik wilde niet zeggen de Joodse, want ja, we hebben het over Israël. Meer is niet nodig. De dag, maar het is eigenlijk onder alle volkeren hoor, behalve de moderne westerse volkeren, de dag begint niet bij zonsondergang. Wat een dwaasheid is dat toch?
Ja, de Sabbat begint wel.
Hè? Ja, er is één uitzondering. Maar dat geldt niet een kalenderdag. Dat geldt een speciale 24 uur. Dat is de Sabbat. Dat, en daarmee ook trouwens de grote verzoendag. Dat is de enige uitzondering. Die dagen als soort feestdagen, om zo te zeggen, als hoogtijden, want het woord feest, de gezette hoogtijden des Heren, die hoogtijden, Sabbat en Grote Verzoendag, zoals de Sabbat gevierd worden, beginnen 's avonds bij zonsondergang van de voorgaande dag. Die zijn dus verschoven. En ze eindigen de andere dag bij zonsondergang. Maar de kalenderdagen, gewoon ordinair, de kalenderdagen beginnen bij zonsopgang. En dag is licht. Nacht en dag. Dag begint bij, u weet wel. Nou ja. Ja, wij hebben iets bedacht als dan maar midden in de nacht. En daarna hebben we het nog een keer verschoven, want we verzetten de klok 2 keer per jaar. En dat doen we dan om 3 uur, zoiets. Van 3 naar 2 of van 2 naar 3 of zo. Op het moment dat de meeste mensen slapen en dat, nou ja, enzovoorts. En vroeger was het gewoon 12 uur, maar dat was voordat we de gloeilamp hadden en uitgevonden. Maar ja, dat is zo. Want anders was het nu al nacht, hè. Het is stikdonker. Al uren trouwens, maar...
Ja. Al uw kaarsen en
al uw lampen gehad. Jawel, maar dat is getop. Dat is getop. Je gaat gewoon met zonsondergang gaan. Dat bent dus over de hele wereld zo trouwens. Maar behalve bij ons hier. Maar toch maar. Daarom zijn we hier. Dus ik ben er wel blij mee hoe we dat doen. Maar de dag begint morgen vroeg. En iedereen weet dat. Want dus, hoe laat was het ook alweer? Op de Pinksterdag.
Derde uur?
Ja, het is pas de derde uren.
Oh ja, dan
waren ze erover. Wanneer zijn ze dan begonnen met tellen van die uren? Bij zonsopgang? Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Er is echt geen afwijking in, hoor. Het is gewoon de kalenderdag. Alleen, het is voor niemand echt belangrijk. Het wordt pas belangrijk voor de Joden, voor hun rituelen. En dan gaat het over de Sabbat. Ja, die begint dan op vrijdagavond, maar dat is de uitzondering. En waarom dat is, dat ga ik u nou niet vertellen. Maar het is de uitzondering en dezelfde uitzondering kennen we zelfs met de jaarrekeningen. Officieel is 1 Nisan, dus in het voorjaar, maart, april, is het begin van een nieuw jaar. Voor de berekening van de regering van koningen, maar die hebben ze niet. En voor het berekenen van de hoogtijden. Dit is het eerste vers van de Mishnah Rosh Hashanah uit het Jodendom. Rosh Hashanah, dat is hoofd van het jaar. Dat is maart, april. Maar het kalenderjaar begint heus pas september, oktober. Bij 1 Tisri. En dan verandert het nummer op de kalender. Hebben jullie dat nog? Dat is een half jaar verschoven. En daar is iets mee. En om dezelfde reden is ook die Sabbat verschoven. Dat die al begint eigenlijk halverwege de vrijdag. Ze zijn te vroeg. Daar komt het op neer eigenlijk. Daar komt omdat het koninkrijk voor Israël wat vroeger begint dan voor de rest van de wereld. Maar toen maar. Ja. Maar goed, dat ga ik nou verder niet uitleggen. Maar voor het feest van Pascha, dat is de 14e, de slachting van de Pascha. Die avond besteedt Johannes 5 hoofdstukken aan. En wat het meest bekend is van die avond, dat meldt hij niet eens. Wat is het meest bekend van die album?
Wie zijn hun verraden?
Het laatste avondmaal. De instelling van het avondmaal, zo u wilt.
Ja.
Maar het laatste avondmaal, of hoe ze dat maar noemen, het is een beetje raar, want het was de paasmaaltijd. En wat wij het avondmaal noemen, daarvan staat dat het was na de maaltijd.
Ja.
Is dat letterlijk? Het was na de maaltijd. Dus toen maar. Maar het is dat u weet waar het over gaat, die avond. En wat Johannes beschrijft is wat er die avond gebeurde zoal. Nou, niet al, maar wat er gebeurde. Maar vooral wat de Heer Jezus zei. Johannes is die man van het woord. In het begin was het woord. En Johannes doet dus meer dan welk van de evangelisten heeft het verslag van wat de Heer sprak. Vandaar dat je in het Johannes-evangelie maar enkele tekenen vermeld vindt. Dus maar enkele gebeurtenissen. Maar die gebeurtenissen gaan gewoonlijk vergezeld van een uitgebreid verslag van wat er allemaal gezegd werd door de Heer. En het gaat gepaard met wat Johannes er dan nog over te melden heeft. Heb je dat? Ik bedoel, de genezing van een blind geborene. Oké, dat is een paar versen. Maar het verhaal wat er aan hangt en de discussie die erop ontstaat en de gesprekken die man moet voeren en die ondervragingen door de fariseeën enzovoort. Kijk, dat is een verhaal. Of je hebt de wonderbare spijziging, dat is een paar versen, maar dan volgt er een heel hoofdstuk op alsnog. Rent je verderop een heel hoofdstuk over werk niet om de spijze die vergaat enzovoorts. En ik ben de brood des levens en uw vader hebben het manna gegeten in de woestijn enzovoorts. En ook iets als het water bij de Samaritaanse vrouw in hoofdstuk 4, weet u wel. Dat heel verhaal komt er nog in volgende hoofdstukken over water enzovoorts. En wat het betekent en hoe dat men zit. Commentaren. En dat vinden we hier in Johannes 13 ook. Want het avondmaal van die avond, dat is wat wij kennen uit Matthäus, Marcus en Lucas. En natuurlijk uit 1 Korinthe 10 en 11. Verder nergens uit. En wij weten allemaal wat het is, want ook dat is in de kerkgeschiedenis nooit zoek geraakt. Het is in ieder geval de uitbeelding van de eenheid van de gemeente. Nou ja, van de kerk. En ik heb het niet over welke kerk men dan precies bedoelt. Maar toch. Maar wij laten dat weg. Wij kennen dat toch niet. Dus we hebben het gewoon al. Het is een uitbeelding van de eenheid van de kerk. Ja, dat is correct. Als de kerk de Ecclesia is. De ene algemene christelijke kerk. Dan daar is het de uitbeelding van. Maar al wat er op die avond gebeurt, Johannes 13 tot en met 17, is daar ook de uitbeelding van. Dat is het. De Heer met de zijnen in de opperzaal. Opperzaal als uitbeelding van de hemel. Opperzaal met een gesloten deur. Opperzaal waarvan niemand wist dat hij er was, maar hij was al geregeld. Zoals de gemeente, we wisten kennelijk niet dat dat zou komen, die roeping van de gemeente in onze dagen, met een hemelse positie, het maakt deel uit van de verborgenheid. En dus begint zo'n verhaal over in die opperzaal ook met iets als dat de discipelen aan de Heer vragen, waar wilt gij dat wij de paasmaal bereiden enzovoorts. Waar moet dat gebeuren nou? En dan zegt de Heer, nou ja, je stuurt die twee discipelen uit, stuurt ze naar de stad. En dan zegt hij, nou ja, en dan zult gij. En dan zie je wel iemand met een kruik water, met de waterman heet dat. Hè. En die zoot één.
Ja,
Ploniel Monie. En die volg je dan en gij zult dat vinden. We weten nog niet. Officieel niet, weten we niet, het staat niet in de Bijbel, wie dat dan geregeld heeft. Toch? Nou ja, maar het gaat om de symboliek ervan. Het is gemeentelijke waarheid. Zie? Daarom wordt Judas ook weggestuurd. Die komt wel mee naar binnen, maar die verdwijnt eruit. En zo is het met onze gemeentelijke bedeling. Het begin daarvan heeft enigszins een Joodse achtergrond. Ik zei achtergrond. Omdat de eerste christenen Joden waren die het evangelie gepredikt hebben. Maar daarna is het Joodse aandeel compleet verdwenen. Judas is weg. Nee, ik bedoel niet de verrader. Ja, die bedoel ik. Maar ik bedoel, hij is een beeld van het Joodse volk. Van het Joodse aspect. Hij wordt dus ook vervangen door iemand anders. Zodat er geen lege plek overblijft. Nog steeds in de opperzaal, maar dat is na de opstanding. In Handelingen 1. Dat weet u toch, hè? Nou ja, dat soort dingen. Het is de uitbeelding van de verzamelde gemeente die eraan zit aan die tafel. Volgens de foto. Kijk, kent het. Ja. Je ziet een plaatje voor. Je ziet een plaatje. Er zijn zoveel afbeeldingen van gemaakt. Ook andere, een andere vorm, zal ik maar zeggen. Niet alleen met die rechte tafel, maar ook met zo'n tafel met een hoek en zo, met perspectief erin. Er is heel wat op gevarieerd. Het spreekt tot de verbeelding. En dat komt omdat het de hoogste tegenwoordige waarheid is. De Heer Jezus aanzittend met de zijnen aan één tafel. Dat is uitbeelding van de kerk, ja, van heel de gemeente. Ja, nou goed. En daar gebeurt van alles. Daar vind je dus ook in die hoofdstukken wat wij noemen de belofte van de Heilige Geest en zo. Maar je vindt ook dat de Heer zegt, de wereld zal u haten. Ze hebben mij gehad, ze zullen ook u haten. Want ik ben niet van de wereld en jullie zijn ook niet van de wereld. Als je van de wereld was, zou de wereld je lief hebben. Maar dat gaan ze niet doen. Zodat als de wereld ons lief heeft, hebben wij een probleem. Ja. Toch? Ja, sorry, maar dat staat er allemaal uitgebreid. Dat is allemaal een uitwerking van wat je in essentie uitgebeeld vindt in het heilig avondmaal. Dan weet ik wel dat je dat kwijtraakt als je denkt dat het brood en wijn een uitbeelding is van lijden en dood. Maar ik sta hier natuurlijk wat arrogant te praten. Dat is nou de aard van de functie. Dus en dan vertel ik er maar bij. Zolang je denkt dat het een uitbeelding is van lijden en dood, verlies je de echte betekenis. Hè? Want dat is het niet. Hè? Als je een beetje, dan komt de arrogantie. Als je een beetje idee hebt van symboliek, dan begrijp je dat brood en wijn op geen enkele wijze een uitbeelding kunnen zijn van lijden en dood. Het is leven.
Het is, ja, dat brood wordt gebroken. En dat staat er nog niet.
Maar nee, zelfs dat staat er niet. Ja, hij brak het en hij deelde het uit. En het commentaar is dat wij eens broodsdeelachtig zijn omdat we aan één brood gegeten hebben. Hoezo gebroken? Het moet wel, anders kan je het niet uitdelen. Toch?
Ja.
En in 1 Korinthe 11 staat het ten onrechte in de Statenvertaling. Neemt hij, dit is mijn lichaam dat voor u verbroken wordt, maar dat staat er niet. Dat heeft iemand ergens ooit ingevoegd, maar dat staat er niet. Dat hoort er niet te staan. Ik heb het ooit nagekeken, maar ik meen me te herinneren dat in de NBG van 1951, ik ben al tamelijk oud, ja, dat het daar ook inderdaad niet meer staat. En ik denk dat nieuwere vertalingen het ook niet hebben. Het is bekend, het hoort er niet te staan. Hier heeft iemand een NIV, hè?
We hebben wel een NBV, ik
zit
net even te kijken.
Welke tekst hebben we dus?
1 Korinthe 11 vers.
Ja, 24. Hij brak het brood.
Ja, en dan?
Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken.
Ja, precies. Er staat niks over breken, dus.
Nee, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt.
Daar staat de vertaling. Dat is staat de vertaling.
En de NBV niet,
nee. Nee, zie, nee, dat, nee. Inderdaad. Het hoort er niet te staan. Er staat namelijk nergens. Er staat ooit dat hij het brood nam en het uitdeelde. En hij gaf het zijn discipelen. Maar dat deed hij ook toen hij bij de wonderbare spijziging. Brak het. Want dat doe je met brood, schijnt het. Nou heb ik geleerd dat je het netjes moet snijden, maar...
Ja, maar toen niet.
Hè? Nee, maar stokbroden en zo, in Frankrijk, dat kan je niet doen, hoor. Dat moet je gewoon... maar ja, toen.
Zelfs niet één van zijn beenderen mocht gebroken worden.
Nee.
Zelfs dat, ja. Als je nou praat over letterlijk, zelfs van zijn beenderen staat dat het niet gebroken zou worden. Voor zover iets gebroken was, is het overdrachtelijk bedoeld, is het zijn leven werd van hem weggenomen als hij stierf. Maar hij bleef één lichaam. En dat is voor de symboliek. Ook letterlijk bleef het dus één lichaam aan het kruis. Heb je dat nog? Er is wel geprobeerd het uiteen te halen, maar doe maar. Nee, dat staat ook in de Bijbel, maar in de psalmen geloof ik, maar... Het is één en er blijft één en het is één brood en het is één lichaam enzovoort. Dus, maar dat komt omdat het een beeld is van één gemeente. Dat is wat het is. Eén kerk, één gemeente. En dat is wat in al deze hoofdstukken besproken wordt. Het meest voor de hand liggend is dan natuurlijk te verwijzen naar Johannes 17... dat bekend staat als het hogepriesterlijk gebed... Ik vind het fantastisch dat het zo heet. Dat zeg ik er altijd bij. Omdat iedereen kan weten dat hij geen hoge priester was.
Moest hij nog worden.
Ja. Dan moest hij nog worden, zegt Hebreeën. En als hij op aarde was, zegt Hebreeën 7. Hebreeën 8, geloof ik. Nou ja, goed. Hebreeën 7 zegt hij, dan zou hij het niet zijn. Dan kan hij het niet zijn, want hij was... Hebreeën 7 zegt, dat kan niet, want hij was uit Juda... En niet uit Levi. En uit Juda, over welke stam Mozes niks gezegd heeft over de priesterschap staat. Hij zou geen priester kunnen zijn, zelfs maar. Niet binnen de wet, in ieder geval.
Nee.
Absoluut niet. Is hij ook nooit geweest. Dus een hardnekkig misverstand. Hij was het niet. En op die avond was hij het dus ook niet. Maar het punt is dat heel wat van dat... De Heer zei, althans wat hij zei volgens Johannes, grijpt vooruit op de latere positie van de Heer Jezus Christus. Mede natuurlijk doordat die evangeliën, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, allemaal geschreven zijn na de opstanding van Christus. Achteraf. In een stijl die wij waarschijnlijk niet gekozen zouden hebben, maar wie zijn wij? Ik bedoel... Er staan wat lastige zinnen in, met name in Johannes, elders ook wel hoor, maar met name in Johannes. Maar de moeilijkheid ervan, die verdwijnt meteen als je begrijpt dat het commentaar is van Johannes en dat het commentaar is achteraf. Hij heeft er bijvoorbeeld in Johannes 3 over, niemand is opgevaren in de hemel dan degene die eerst uit de hemel is nedergedaald, namelijk de zoon des mensen die in de hemel is. Wij denken, want we letten niet goed op of we lezen het onnauwkeurig, wij denken dat het woorden zijn van de Heer Jezus zelf, omdat hij in de verse daarvoor aan het woord was, met Nicodemus. Hoe zou ik u lieden de hemelse dingen zeggen, als je de aardse niet gelooft? En dan komt, niemand is opgevaren in de hemel, maar dat zijn woorden van Johannes, de schrijver, evangelist, en die zegt, hij is uit de hemel nedergedaald, eerst. En hij is opgevaren ten hemel. En daar is hij. Maar dat was hij niet op het moment dat hij sprak met Nicodemus. Nou ja, enzovoorts. En als de Heer zegt, ik ben dat ware brood dat uit de hemel is nedergedaald. In Johannes 6 vergeleken met het manna. Dan moet ik u zeggen, ja, maar dat slaat op dat wat hij is na zijn opstanding. Waarbij ik er maar meteen melding van maak, dat de hoge priester, dat Christus de hoge priester is sinds zijn opstanding, hoge priester naar de ordening van Melchizedek, wordt hoofdstukken lang toegelicht en gemeld. Dat is de Hebreeënbrief die het uitlegt. En een van de functies van de priester, in ieder geval, laat ik het anders zeggen dan, hij is hogepriester aan de ordening van Melchizedek. Wat deed Melchizedek?
Blad brood en wijn.
Alsjeblieft. Meer deed hij niet. Nou ja, hij nam tienden in ontvangst. die hij ook niet nodig had, maar daar gaat het nou niet om. Maar, ja, toch? Hij nam kinderen in ontvangst van Abraham, maar wat hij zelf deed, je moet dan zeggen, Abraham gaf hem tienden. Dat is wat Abraham deed. Maar wat Melchizedek deed, is, hij bracht voort brood en wijn. Ik vind het verbijsterend. Daar kwam Melchizedek, priester dus allerhoogste gods, enzovoort. Koning van Salem, en hij bracht voort brood en wijn. Soms denk ik, en mosterd, na de maaltijd. Want de strijd was al geweest, er was niks meer, alles was al geregeld. Lot en de hele familie was weer teruggehaald, enzovoorts.
Na de strijd.
Ja, na de strijd. Daar staat, na het slaan der koningen, heet dat nog, tot in Hebreeën aan toe. Nou ja, en hij bracht voor brood en wijn. Maar het is de uitbeelding van de Heer Jezus Christus, die nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeg gebracht heeft, Hebreeën, natuurlijk Hebreeën 1, vers 3, is gezeten aan de rechterhand Gods en is van God genaamd hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En wat doet u dus? Hij voedt ons sindsdien. En nodigt ons aan zijn tafel. En daarom staat er, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan op een verse levende weg enzovoorts. Ja, dat is het. De tafel. En hier vind je 5 hoofdstukken lang de Heer en zijn discipelen aan die tafel, eindigend met wat geworden is, wat genoemd is door iemand, het hoge priesterlijk gebed. Ik vind hem fantastisch. Er is in ieder geval één die het begrepen heeft. Maar het grijpt vooruit. En wat de Heer daar beschrijft, is niet zoveel. Wat hij beschrijft in hoofdstuk 17, in het hoge priesterlijk gebed, is in de vorm van een gebed. Hij beschrijft de eenheid tussen wat wij noemen de Vader en de Zoon. Nou, hij noemt het ook zo. De Vader en de Zoon en de gemeente. De Vader geeft ons als gelovigen aan de Zoon. En die geeft ze weer aan de Vader, of die bewaart ze voor de Vader, enzovoorts. En de Vader geeft het leven aan de Zoon, en de Zoon geeft het leven aan de gemeente. En wij komen tot de Zoon, en de Zoon brengt ons tot God. Of wij komen tot God, en die geeft ons aan de Zoon. Het is allemaal in de Bijbel te vinden. Het is niet tegenstrijdig, het is de beschrijving van, soms denk ik, het is de echte drie-eenheid die ik in de Bijbel tegenkom. De enige. Toch? Nee, in ieder geval zo wordt het beschreven. En die eenheid, daar leven wij uit. Dat we door de Heer Jezus Christus verbonden zijn met de levende God. En dat Hij de enige middelaar is. Dat is in 1 Timotheus, maar dat is Hij de middelaar is tussen God en de mens. En, maar daar hebben we het later weer over, Hij is onze voorspraak bij de Vader. Dat is een paar versen verder, inmiddels in 1 Johannes 2. Maar nu, Johannes 13, want daar gingen we naartoe. Daar staat dan, eerst in vers 1, en voor het feest van Pascha. Dat klopt dus, dat was de 14e. Maar het is dus de paasviering, althans het eten van het paaslam, zo moet ik het zeggen dan. Voor het feest van Pascha, Jezus, wetend dat zijn uren gekomen was dat hij uit deze wereld zou overgaan, waar naartoe? Ja, niet naar de dood, hè? De gedachten gaan daar voorbij, hè? Naar de Vader, dat is, gaat over zijn opstanding dus. En verhoging, hemelvaart. Dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader. En alzo hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad heeft. Of lief gehad had, zo u wilt. Zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. Dat is nog steeds het thema in 5 hoofdstukken verder, dat wil zeggen in Johannes 17, in het hoge priesterlijk gebed, ter afsluiting van die avond, gaat over de eenheid. En dan staat er, en als het avondmaal gedaan was, en al wat er verder volgt moet je dus lezen tegen dit decor van vers 1. Jezus wetende, in het bewustzijn dat, en uit dat bewustzijn sprak hij en handelde hij, namelijk dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader. Dat wil zeggen, in de hemel gesteld zou worden tot Here en tot Christus en tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek en tot zoon. In dat bewustzijn en vanuit die positie staat er. En als het avondmaal gedaan was, want het was na het avondmaal ook dat hij brood en wijn nam en uitdeelde, weet u nog? Als het avondmaal gedaan was, toen nu de duivel in het hart van Judas Simons zoon Iscariot gegeven had dat hij hem verraden zou. Jezus wetende dat de Vader hem alle dingen in de handen gegeven had. En dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging. Grijp terug op wat je eerder in Johannes leest. De Vader heeft het leven gegeven aan de Zoon. Om het leven te hebben in zichzelf. En al het oordeel aan de Zoon gegeven. Enzovoorts. Kortom, hem zou gegeven worden alle macht in hemel en op aarde. En in dat bewustzijn is de Heer hier. Ja. En in dat bewustzijn stond op van het avondmaal. Vers 4. Legde zijn klederen af. En nemende een linnen doek omgordde zichzelf. Dat wil zeggen, hij verkleedde zich. Hij trok andere klederen aan. Dit in zichzelf is een beeld van wedergeboorte. Dood en opstanding. Je in, ergens in Zacharia lees je dat men de toenmalige hoge priester, die heette trouwens ook zo, in het Hebreeuws wordt het dan Jozua. En we schreven het aan met een S, ik weet niet waarom, maar die moesten ze schone klederen aantrekken. Toen die vader klederen had, geven nieuwe klederen enzovoorts. Een symbolische handeling enzovoorts. Maar dat is dit, het is de uitbeelding van dood en opstanding. Waar nog bij komt dat linnenkleding is kenmerkend voor de priesters. Priesters mochten geen wol dragen. Wol is normale kleding. Leer kan ook nog, maar het is van dierlijke oorsprong. Maar linnen, dus van plantaardige oorsprong, heeft een andere achtergrond. Maar linnen werd gedragen door de priesters. Je leest zelfs in het Oude Testament over mensen die de linnen lijfrok droegen. En dat betekent gewoon dat ze priesters waren. Wat is het dan? Maar de aardigheid daarvan is dat je bij gelegenheid leest dat ook David een linnen lijfrok droeg.
Ja.
Toen hij voor de ark uithuppelde.
Ja.
En zijn vrouw vond dat hij in zijn hemd liep.
Ja.
Maar het is met die vrouw ook niks meer geworden. Hè? Ja. Ach, het is 3000 jaar geleden. Dus we grijnzen er nu wat om. Maar toen maar.
Waarom dat geen priester?
Waarom dat was, dat ga ik u niet vertellen nu. Want dan moet ik u vertellen. Michal en Petrus van het Joodse volk. En de Joodse religie enzovoort. Waar het om uiterlijke dingen gaat. We moeten de stand ophouden enzovoort. De show, wat erbij hoort. Michal is dat, hè. Maar goed, daar hebben we nou geen tijd voor allemaal. Het gaat maar om dat die verkleedpartij. Dat, u weet toch dat wij ook een nieuwe klederen krijgen? En wij niet alleen. Hoe zit het met de zielen onder het altaar? Geef ze klederen, maar ze moeten nog even wachten. En, zoiets. Het is dood en opstanding. Je kunt ook het lichaam beschouwen als een kleed waarmee wij bekleed zijn. Het is onze uitwendige verschijning en vorm. Die zou worden afgelegd. En als we een opstandingslichaam krijgen, worden wij toch bekleed of overkleed, was de bedoeling. Nou ja, of naakt staat er ook trouwens, maar... Maar dit beeld is een bekend beeld. Er is weinig aan uit te leggen verder eigenlijk. Maar als hij zijn klederen aflegt en hij omgot zich met een linnen doek... is dat de uitbeelding van dat hij als het ware op symbolische wijze zichzelf presenteert als een priester. Dat was hij niet, maar het is een teken daarvan. Het is een rituele symbolische handeling. En wat doet hij dan? Dan giet hij, er staat daarna, goot hij water in het bekken. Een bekken is een schaal, hè. Een bak. Een kinderbak is ook een schaal. Een bek, iemand zijn bek, dat is een bak, dat is een kinderbak, een schaal. Er wordt geacht water in te staan, ook volgens de Bijbel, maar toe maar. Maar water is een beeld van het woord van God, waarvan de Heer zich bedient... Waar hij voor staat, zeker als hoge priester naar de ordening van Melchizedek, wat hij nu dus aan het uitbeelden is. Want de priesters zijn verantwoordelijk voor het handhaven, het betrachten, het bewaren, het onderwijzen van het woord van God. Niet alleen, ik bedoel, niet alleen in dit vers, of dit is de hele Bijbel door is dat zo. Je wordt geacht dat te herkennen. Giet water in de bekken. In een bak, in een uitwendige vorm. Als u het mij vraagt, is dat bekken gewoon een beeld van het nieuwe verbond? Bij andere gelegenheid gaat het over, over nieuwe zakken. Waar de nieuwe wijn in moet, immers. Het is een uitwendige vorm. Of eventueel zelfs vaten die gevuld moeten worden. Enzovoorts. Soms is het zelfs een wagen. Als de ark ineens getransporteerd moet worden... om er in een linnen lijfrok vooruit te lopen. Nou ja, het is veel gecompliceerder dan wat ik nu zeg... maar het zijn bekende plaatjes, bedoel ik. Dat herken je meteen. Een nieuwe wagen, waar de ark op moest. Ja, dat is een beeld van het nieuwe verband.
Dat was niet goed.
Ja, dat is wel goed.
En dan moet je het maar bewaren. Je moet gedragen worden, de stormen.
Daar is helemaal geen commentaar op. Het gaat gewoon op een nieuwe wagen... daar is geen commentaar op. Wat er fout gaat, is dat iemand probeert het ding te redden. Met succes, maar het kost hem zijn leven. Daarmee is hij een beeld van de Heer Jezus Christus zelf. Die zorgt dat nieuwe verbond inderdaad tot stand komt, ook al gaat er links of rechts wat fout. En meer kan ik er niet over zeggen, want dan moet ik die geschiedenis opzoeken. De ark was trouwens wel eens eerder vervoerd op een wagen. Nee, het is niet het voorschrift in de woestijn, maar de priesters hem dragen moesten. Ja. Maar de wagen is weer interessant omdat het iets van doen heeft met wielen en met rollen. En dus met wedergeboorte en besnijdenis, Gilgal en wat het maar was. Dat kan ik toch zo allemaal niet uitleggen. En de ossen struikelden en u weet wie er gestruikeld is toen het nieuwe verbond moest aanbreken, toch?
Oh, de eerste
Joodse volk, ja. Ik bedoel, dat haakt allemaal in elkaar. Je kan geen kant op. Dit is de betekenis. Hè? Het is een beeld van het Joodse volk. Als ze struikelden. Hebben zij gestruikeld opdat ze vallen zouden? Nou nee, maar het zat wel in de planning. Het was wel meegenomen. Dat het mis zou gaan. Dat kon haast niet anders. Maar het kwam toch nog goed daar. Hè? Maar dat is het. Hè? Water in een bekken. Dat is... Hier is het, daar zie je de hoge priester in gedachten staan met een bak met water. Wat betekent dat? Dat hij het woord bewaart en beschikbaar heeft en wat gaat hij ermee doen? Wat doet de hoge priester? Ik wou zeggen, dan lees je Hebreeën, begin je in Hebreeën te lezen en oké, dan ben je wel al aan het eind van hoofdstuk 2 inmiddels, maar... Nee, met nog 11 hoofdstukken te gaan. Maar dan staat toch dat hij hoge priester geworden is. Naar de ordening van Melchizedek. En wat doet de hoge priester? Hij doet verzoening voor de zonden des volks. Niet voor de zonden van de wereld. Dat was het lam gods dat de zonden der wereld wegnam. Dat deed de Heer Jezus aan het kruis. En toen was hij geen priester. Laat staan hoge priester. Sorry. Niks moeilijks aan, gewoon wat de Bijbel daarover zegt. En de hoge priester, zoals we die kennen naar het voorbeeld van Aaron uit het Oude Testament. De hoge priester Aaron was niet hoge priester van de Midianieten of van de... Wie er allemaal maar waren. Ja. Alleen van Israël. En als je bij Israël ingeleefd wilde worden als heiden, kon dat ook. Maar dat ging de priester verder niks aan. Die hoefde daar niks voor te doen. Je hoeft alleen maar te zeggen, uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. En dan hoor je tot dat volk. En dan had je die hoge priester. En zolang je niet tot het volk behoorde, was Aaron niet je hoge priester. Of zijn opvolgers, wie het maar waren. Hebben jullie dat nog? Wij worden niet behouden, wij worden niet wedergeboren door het werk van een hoge priester. En als u zegt, maar het is toch door de Heer Jezus Christus en die is toch hoge priester. Zeggen, ja, maar dat werk dat hij deed waardoor wij behouden zijn geworden, dat deed hij niet als hoge priester, want dat was hij toen nog niet. Dat is hij later pas geworden. Bovendien, ik geloof dat mijn grootvader het schreef, die zei, een hoge priester moet niet sterven. Dat is niet wat de Bijbel leert. Hoge priesters, priesters worden door de dood verhinderd te blijven, zegt Hebreeën. Maar dat impliceert dat dat dus niet de bedoeling is. Als ze verhinderd worden te blijven, is het niet de bedoeling dat ze sterven. Een hoge priester moet leven. En dus hebben wij nu een hoge priester die ons volkomen kan zalig maken omdat hij altijd leeft. Maar die hebben we pas sinds dat wij wedergeboren zijn. Heb je dat? En hier staat dan, hij goot water in een bekken en begon de voeten der discipelen. Niet van die mensen buiten, van de toevallige passant. Maar alleen van degenen die hem gevolgd waren in de opperzaal. Die daar bij hem aanzaten, ook aan de tafel. Begon hij de voeten der discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek. Dat je die linnen doek niet vergeet, hè? Priesterlijk attribuut. Ja. Waarmede hij omgord was. Dat wil zeggen waar die zijn kracht behelsde, of hoe je dat, ik weet niet hoe je dat moet zeggen. Maar de gordel is de uitdrukking van iemands kracht. Dat komt weer omdat hij onder lenden gedragen wordt. En iemands lenden, dat is zijn kracht om te staan, om te lopen. En er was nog wat.
Boterijen. Hè?
Ja, toe maar. Ja. Maar er was nog wat. Over de lenden. Dat is kracht, levenskracht is dat. In alle opzichten. Nou goed. En met die levenskracht reinigde hij de voeten van de discipelen. En dan komt er zo'n discussie, dat zoals we ze uit Johannes trouwens kennen, dit soort discussies. Toen kwam hij bij Simon Petrus en die zei tot hem, Heere, zult gij mij de voeten wassen? En u weet wat dat betekent. Dat betekent, nee, gij zult mij niet de voeten wassen. Echt niet. En dan staat er, Jezus antwoordde en zei tot hem, wat ik doe, weet gij nu niet. Maar gij zult het na deze verstaan. En Petrus wist heel goed wat hij ging doen, namelijk zijn voeten wassen.
Ja, maar wat dat betekent.
Wat wist hij dan niet, Petrus? Wat er de betekenis van was. Toch? Het gaat om, niet meer wat die letter deed, het gaat om dat het een symbolische handeling was. Die hij dus niet begreep. En dat zei de Heer ook. En hij zei, gij zult het na deze verstaan. Peter zei tot hem, gij zult mijn voeten niet wassen, helemaal niet, in de eeuwigheid. Jezus antwoordde hem, indien ik u niet wassen, hebt gij geen deel met mij. Dan sta je buiten de gemeenschap met mij. Want daar hadden we het toch over gemeenschap en in het licht wandelen, gemeenschap met de Heer enzovoort. Hij zegt, ja, als de Heer zegt, als ik je de voeten niet was, dan sta je daar buiten. Dan heb jij geen deel met mij. En Simon Petrus zei tot hem, Heer, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd. Want Petrus wilde wel deel hebben aan de Heer Jezus Christus. En hij zegt, nou dan maar helemaal.
Ja, dan
Ik hou van die mensen hoor. Ja, het is zwart-wit. Ja. Maar ik vind dat wel aardig, ja. Want u weet toch, in onze samenleving gaat het altijd maar over hoe ver dan. Hè? Zwarte Piet mag niet, maar donkerbruin mag dan nog. Middenbruin, lichtbruin, Erdal. Hier en daar een veeg. Ik vind dat zo raar. En hoe hard mag je rijden? 130, 120, 120. Komen ze niet uit. En er komt een procentje bij. En de BTW, ja, er komt altijd een procentje bij. Een procentje eraf. Nee, altijd bij natuurlijk. Het is altijd onderhandelen over hoe ver dat gaat enzovoort. Ik vind het zo verschrikkelijk. Dat maakt het leven zo moeilijk, vind ik. En dus hou ik van mensen als Peters. Ik zeg, nee, helemaal niet. Oh, toch? Nou, dan maar helemaal. Toch? Dan ga je er ook voor. Simon Peters zei tot de Heer: niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd. En toen zei de Heer: die gewassen is, heeft niet van nodig dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. Is geheel. En gij lieden zijt rein, toch niet alle, maar dat sloeg op Judas, dat staat hier dan ook achter. En de punt is dat hier dus sprake is van twee reinigingen. Men legt het ons ook altijd uit hoe dat zit met die voetwassing enzovoort. Maar je moet het uitleggen. Iemand moet het uitleggen. En de uitleg is deze: men is eenmaal geheel gereinigd en daarna wordt men geacht rein te blijven. Dat is de voetwassing. En overdrachtelijk betekent dat gewoon: men is weliswaar rein, maar doordat men in gedachten ben ik aan het strand van Scheveningen. En dan toch? Ja. Nou ja. En je bent helemaal schoon, maar hoe krijg je je voeten zonder zand in je klompen? Of waar je ze maar in hebben wil dan. Hè? Je voeten worden vuil van het lopen. Daar is ook niks aan te doen, dat gebeurt. En wat ons geleerd wordt, is dat de Heer zorgt dat die voeten onderhouden worden, gereinigd worden. Dat is niet de eenmalige gehele reiniging, maar het is het reinhouden daarna. En dat zijn twee dingen, ook in onze levens, want het een is dat het Lam Gods de zonden der wereld, die van u en mij, heeft weggedaan. Wij geloven erin. We hebben daar deel aan gekregen, ook in de praktijk. Wij zijn trouwens tot geloof gekomen. We hebben dat aanvaard. Zijn wedergeboren. Zijn een nieuwe schepping. Enzovoorts. Niettemin lopen wij in deze wereld en worden daardoor verontreinigd. En dan kan je wel je best gaan doen om te zorgen dat je niet verontreinigd wordt. Dat je voeten schoon blijven. Dat doen ze in alle religies. Proberen de voeten schoon te houden. Want men heeft smetvrees. Ja, dat is een hoe zeg je dat? Dat is een soort psychose. Smetvrees, ja, sorry. Komt veel voor. In werkelijkheid is dat de wat vreemde uitdrukking. Zijn er psychologen in de zaal? Hoe noemen ze dat? Het is de uitwerking naar buiten toe van schuldbesef, van zondebesef. Een psychologisch verschijnsel, zwetvrees. En je vindt, het is de basis van alle religie. En van alle religieuze wet. En van wet in het algemeen zelfs, denk ik. Ik denk dat het hele opgeblazen gedoe van het milieu, we moeten alles schoonhouden, dat het niks anders is dan smetvrees en schuldbesef. Men heeft God de laan uitgestuurd. Men ontkent hem gewoon. En daarna loopt men schuldbewust rond en zegt: we moeten de zaak hier schoon zien te houden. Smetvrees. Dat is psychologie van de koude grond. Maar denk er maar eens over na. Ik denk echt dat het zo is. En wij als gelovigen hebben die zorg niet. We moeten het hier hebben, dus als onderwerp, onze wandel als kinderen Gods. Maar een van de belangrijkste dingen is dat het niet de bedoeling is dat wij ons best doen om ons schone voeten te houden. Dat hoeven wij niet, dat doet de Heer. En hij doet dat via zal ik zeggen, via het bad des waters, door het woord. Maar dan ben ik dit hoofdstuk al uit, hè? Dan ben ik al ergens anders weer terecht. Wat wij hopelijk zien, is dat er dus sprake is van een reiniging op twee niveaus. De een is de algemene reiniging, die van bijvoorbeeld Hebreeën 1, vers 3, waar staat dat de Heer, nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeg heeft gebracht, dat gaat over zijn dood en opstanding, is gezeten aan de rechterhand Gods. En er komt een heel lang stuk als toelichting vanuit het Oude Testament, zo van daar staat het en daar staat het. Maar eigenlijk gaat de gedachte simpelweg verder als volgt. Hij is gezeten aan de rechterhand Gods en is van God genaamd hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En hij doet verzoening voor de zonden zijns volks. Ik weet niet of je dat zo snel kunt volgen, maar dat is Hebreeën 1 en Hebreeën 2. En dat zijn twee verschillende dingen. Het één is die met betrekking tot onze wedergeboorte als zodanig, in verband met het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt, of nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeggebracht heeft, enzovoort. En het andere, verzoening voor de zonde zijns volks, dat is voor degene die tot dat volk behoren. En dat spreekt dus in de praktijk over het tegenwoordige werk van Christus aan ons. Begrijpen goed, dit is heel onbekend, eigenlijk. Daarna zeg ik, voor mij niet, ik ben ermee grootgebracht. Ik weet niet beter. Zo is dat. Het is gewoon een Bijbelse waarheid. Maar het is in de praktijk onbekend, want ook gelovigen hebben de neiging om de ideeën van allerlei religies over te nemen met een smetvrees en zeggen, ja, wij moeten onszelf reinigen. Want er staat toch een ieder die deze hoop op hem heeft. Nou, wat staat er dan?
Die reinigen zichzelf, gelijk hij reinigt.
Precies. Dat wil zeggen, die wordt gereinigd daardoor, door deze hoop. Door die hoop en verwachting op de Heer te stellen. Dat is ook 1 Johannes, dus daar hebben we het later nog over. Het is een reinigende werking van het woord en alles wat daaraan hangt. Dus ook van de hoop die we op hem hebben voor vandaag en zeker voor morgen. Dat reinigt ons. Nu, in dit leven, dat gaat niet over dat eenmalige, dat gaat over wat daarna volgt. En dat wordt bewerkstelligd door de hoge priester met zijn water in het bekken. Dat heet de voetwassing. Nou ja, kortom, we zijn terecht bij wat heet het tegenwoordige werk van Christus, want zo noemen wij dat. Maar ja, ik roep altijd, ja, als het iets onbekend is, is het dit. Het tegenwoordige werk van Christus. Wat het ook is, maar het is onbekend, omdat men alles wat erover gaat, wijst men of terug naar het verleden, of men wijst het vooruit naar de toekomst. En eigenlijk, dat gebeurt ongeveer overal. Systematisch. Als men leest in 1 Johannes, indien we in het licht wandelen gelijk hij in het licht is, hebben we gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Dan schuift men dat terug naar de kruisiging van de Heer Jezus, waardoor wij gereinigd worden. Maar ik moet u zeggen, daar gaat het niet over. Daar kan het zelfs niet over gaan. De zin zou dan totaal misplaatst zijn in de context. Want als je niet eerst gereinigd bent door het verzoeningswerk aan het kruis, om zo te zeggen, dan ben je in duisternis. Dan is er niet eens licht. Maar het gaat hier juist over degene die in het licht wandelen en daardoor gereinigd worden. En daarna. Enzovoort. En dat is het werk dat God vandaag aan ons doet. Maar men schuift het terug naar het verleden. Mede doordat men aan het woord bloed het begrip dood hangt. Ik weet niet wat oorzaak en gevolg is. Maar ja, het is net zoiets als van het avondmaal. Ik weet heus wel, je krijgt het er niet uit. Brood en wijn, de tekenen van het lijden en dood van de Heer. Dat is niet zo, dat kan iedereen weten. Daar is niks bijzonders aan. Dat is het niet, het is tegenovergestelde. Maar je krijgt dat niet meer weg. En hetzelfde geldt voor bloed. Want bloed is...
Leven.
Bloed is leven. Ik weet, er zijn schriftplaatsen waar je het woord bloed vervangen kunt door dood. En dan blijft de algemene betekenis van zo'n zin toch hetzelfde. Dat kan. Maar je kunt niet overal waar dood staat bloed invullen. Maar je kunt wel overal waar leven staat bloed invullen. Want bloed is leven. Als je het kwijt bent... Dan ben je dood, ja. Als bloed gezien wordt, is het trouwens al geen bloed meer. Dan is het al dood. Dan is het gebeurd. Vandaar dat wij het bloed visueel associëren met dood. Maar dat is omdat bloed leven is. En je hoort het niet te zien. Integendeel. Bloed is leven, bloed is bovendien gemeenschap. Gemeenschap is ook leven natuurlijk, maar dat wist u natuurlijk al. Maar bloed is ook gemeenschap, want bloed is dat orgaan dat in ons lichaam rondgepompt wordt. En dat is de enige manier waarop al onze zogeheten lichaamsdelen, ook genoemd organen, bij elkaar gehouden worden. En met elkaar verbonden worden. En als dat bloed weg is, dan valt het lichaam... dan valt het vanzelf uit elkaar. Dat noemen wij dan ook ontbinding. Dan is de band weg. Het wordt aan elkaar verbonden door de rondpompen van het bloed. Dit is biologie, maar doe maar. Maar zo is het met de symboliek. Wij namelijk hebben deel aan het bloed van Christus. Ik zei niet Jezus. Oké, het is Jezus Christus, Gods Zoon, staat hier ook. Maar het is niet van Jezus. Het is, hoewel dat technisch wel juist is, maar het is een verkeerde formulering. Wij hebben het bloed van Jezus, dat droop van hem af, van het kruis, op de grond. En de Rooms-Katholieken ik wou zeggen, als u meegaat naar Israël, dan zal ik het u wijzen. Maar de Rooms-Katholieken wijzen op Golgotha, en daar is een heel verhaal over dat bloed van het kruis droop en daaronder op de grond via een rotsspleet terechtkwam op het schedel, geloof ik, van Adam, die daar begraven zou zijn. Ik weet niet wie het bedacht heeft. Maar het is zo dom nog niet gedacht. Want het idee is dat daarmee het leven van de Heer werd overgedragen aan de mens. Dat de bron is van zaligheid. Wij denken dan meteen van, dat kan helemaal niet waar. Wij zijn protestanten, dus dat kan helemaal niet waar zijn. Wat onzin. Die Roomsen die bedenken maar wat. Maar het is symboliek. Waar het vandaan komt, wie het bedacht heeft, weet ik ook niet. Of het waar is letterlijk, maakt mij niet eens uit. waar het om gaat, is om het idee. Wij zijn toch besprengd met het bloed van Christus. Dat staat trouwens ook in Hebreeën. En Petrus heeft gebruikt de term, ontleend aan het Oude Testament. Dat is niet besprengd met de dood, dat is besprengd met leven. Dan nog wat, want ik weet niet, ik hoop dat u het volgt, maar anders heb je een gespreksonderwerp. Op de grote verzoendag, die dus uitgebreid aan de orde komt in de Hebreeënbrief. Op de grote verzoendag ging de hoge priester, naar de ordening van Aaron, eenmaal per jaar het heilige der heiligen in, achter het voorhangsel, niet zonder bloed. Hetgeen hij stortte, plengde, sprengde. Op het verzoendeksel. Nee, hij sprengde dat de hele route onderweg. Vanaf het altaar, denk ik, of vanaf de slagbank. Maar in ieder geval van buiten naar binnen, de hele weg, sprengde hij over de grond. En, hè? Ja, ja. En het laatste. Dank je. En het laatste sprengde hij dan op het verzoendeksel. Heb je die? Van de Ark des Verbonds. Maar de Ark des Verbonds is de uitbeelding van de opgestane Christus. Oké, de gestorven en opgestane, maar dat hoef je er toch niet bij te zeggen. De opgestane betekent nog altijd dat hij eerst gestorven is, anders kan hij niet opstaan. Oké. Dus de gestorven, opgestane en ten hemel gevaren Christus. Gestorven namelijk uitgedrukt in het sittimhout waarvan de kist oorspronkelijk gebouwd is. Opgestaan uitgedrukt in overtrokken met goud. En ten hemel gevaren aan de rechterhand Gods, dus een cherubim uitgedrukt in verzoendeksel met de cherubim. Heb je dat? En in, dat is dus Christus. En Jezus Christus. En in hem wordt het woord van God uitgedrukt in twee stenen tafelen bewaard. Dat is de levende. U denkt toch niet dat dat ding bevuild gaat worden of bedekt gaat worden door tekenen van de dood? Sterker nog, het scheuren van het voorhangsel dat de opening vrijmaakte van het heilige naar het heilige der heiligen is nou juist een beeld van dood en opstanding. Daarom scheurde het voorhangsel toen de Heer stierf al. En daardoor werd de weg vrij. En die weg, besprengd met bloed, heet in Hebreeën 10 en verse en levende weg. Die hij ons ingewijd heeft tot achter het voorhangsel enzovoorts. Levende weg. Gaat niet over dood. Het is leven. En dat is wat bloed is. En dus zou je hier dus moeten lezen. En het leven van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. En dan nog wat. Want bloed is leven. Maar niet in de statische betekenis van de term. Niet leven in abstracto. Dan zou het vermoedelijk ruach heten in het Hebreeuws. Nou ja, in het Grieks wordt het dan toch prima. Maar goed. Misschien wel neshama, weet ik veel. Maar het is leven in de praktijk. Actief leven. Als bloed niet actief is, dan is het geen bloed en dan werkt het niet. Heb je dat nog? Het gaat er nou juist om dat het beweegt en verbindt. Dat is wat leven is. Vandaar dat bloed in hoge mate synoniem is met het begrip ziel. Want ziel is eigenlijk precies hetzelfde. Maar het heeft geen andere betekenis. Ziel staat voor leven. Ziel vertaal je met leven. Staat gewoon in je Griekse woordenboeken, je Hebreeuwse woordenboeken. Psyche, Grieks of nefes, Hebreeuws. Vertaal je met leven. Je kan het met ziel vertalen, dat gebeurt. Maar het probleem van het Nederlandse woord ziel is dat niemand meer weet wat het is. En daarom vertel ik het. Ja, ziel is het actieve leven van iets of iemand. Van dieren, van mensen. Ik zeg altijd, ziel, dat kun je weliswaar niet fotograferen. En toen dacht iemand, dan is het onzienlijk. Dan zeg ik, nou, dat valt wel mee, want je kan het wel filmen. Het is beweging namelijk. Het is iemands levenswandel. Hoe het leven er in de praktijk uitziet. En in werkelijkheid, dat is ook iemands identiteit. Dat is wie iemand is. Of wat iemand is. Wat hij doet namelijk. Of gedaan heeft, telt allemaal mee. Bouwt zich op. Dat is het praktische leven, dat heet ziel. En bloed en ziel zijn dus in hoge mate begrippen die elkaar dekken. En daarom heet het ook dat men geen bloed zou eten, want de ziel van dieren, ja, uiteraard van mensen, dat ben ik op die gedachte was ik nog niet gekomen. Want het bloed is, daarin is de ziel, of de bloed is in de ziel, of de ziel is in het bloed, of hoe het maar geformuleerd wordt. Wat er feitelijk staat, is dat die begrippen elkaar dekken. En of dat fysiek, of moet je zeggen biologisch, ook zo is. Ik maak me sterk, dat geloof ik inderdaad, dat er op een of andere wijze wie wat iemand is zich uitdrukt in iemands bloed. Per slot, als je wat mankeert, en vroeger had je dan een arts die zei, doe het daar zit, laat me eens kijken enzovoort. Tegenwoordig word je weggestuurd, ja. Moet je bloed prikken.
Ja.
En dan dat gooien ze dan ergens in een apparaat of weet ik veel. Ja. En dan, nou ja, goed.
Je weet vrij precies wat je begeert.
Nou ja, alleen binnen hun systeem hoor. Want dat zijn allemaal protocollen. Hè? Dat zijn allemaal protocollen. Maar goed. Maar ze kunnen er heel wat aan zien. Ja. Aan wat er allemaal in je bloed zit en wat er niet in zit en waarom enzovoorts. Goed, maar dat zijn dus synonieme begrippen. Wat ik nou probeer te vertellen is dat als er staat het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden, dan betekent dat niet dat wij gereinigd worden omdat hij leeft als zodanig, of omdat hij in het verleden ooit een keer uit de dood is opgestaan en sindsdien niet meer gestorven is. Dat is wel zo, maar dat betekent het niet. Het betekent dat hij actief iets doet. Want dat is bloed. Heb je dat? Maar men schuift het terug naar het verleden. Ook als men zegt, ja, bloed is leven, dan betekent het, hij leeft en oké. En daardoor zijn we zalig geworden, want we zijn toch met hem opgewekt en dat soort dingen. Jawel, maar dat staat hier niet. Het idee is dat de levende Christus is. Ja, alleen al die term zelfs. Hè? Wat denkt u van de levende God? U denkt toch niet dat betekent dat hij bestaat? Dan had je het woord levend wel weg kunnen laten. Dat betekent dan niks. De levende God wil zeggen, God doet iets. Is ergens mee bezig. En een levende Christus, een levende Heer, is ergens mee bezig. Wij noemen het ook wel het werk des Heren. Waarna de vraag is, maar wat is dan het werk des Heren? Ik zal je nog wat anders zeggen. Die vraag beantwoorden wij niet al te correct, maar wij beantwoorden en zeggen, nou, hij is hoge priester naar de orde van Melchizedek. En dan zijn er echt mensen die dan zeggen, eerlijk, ik ken ze, met name nu ook, wel, sommigen, die zeggen, ja, maar dat kan nooit voor ons zijn. Want wij hebben toch geen hoge priester nodig. Wij zijn toch al behouden. Onze zonden zijn toch al weggedaan.
Staan en toestaan.
Hoezo? Er wordt ineens aangenomen, gesuggereerd, geïmpliceerd dat de hoge priester er is om ons wedergeboren te doen worden. Maar dat leert de Bijbel helemaal niet. Die hoge priester reinigt ons nu van onze zonden. Wat dat betekent, is niet dat we geen zonde meer doen. Dat zijn trouwens hier de volgende verzen in 1 Johannes. Dus volgend jaar hebben we het daar weer over. Ja. Nou ja, de volgende keer bedoel ik te zeggen natuurlijk. Maar het betekent dat hij onze gewetens reinigt. Van dode werken. Niet ons vlees. Dat gebeurt pas als wij ander vlees krijgen. In de opstanding. Want indien wij zeggen dat we geen zonde hebben. Dan verleiden wij onszelf. En hoe de meid mag hier. Hè? Dat is verder het punt niet. Niettemin reinigt het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, ons voor elke zonde. En omdat ik in tijdnood geraak natuurlijk, blader ik even een paar bladzijden terug naar daadwerkelijk Hebreeën 9. Dat is dus dat hoofdstuk dat spreekt over Grote Verzoendag en over het Oud-Testamentische beeld van een Aaron die eenmaal per jaar niet zonder bloed inging in het heiligdom, in het heilige der heiligen. Dan staat er een lange zin met tussenzinnen. Maar het idee is dat Christus, de Heer Jezus Christus, vers 11 van Hebreeën 9. Dat Christus, en dan vers 12, door zijn eigen bloed. De rest staat tussen haakjes, maar daar hebben we het later misschien nog eens ooit over. Maar vers 11, maar Christus, de hoge priester der toekomende goederen, is, vers 12, door zijn eigen bloed, niet door het bloed van spieren en bokken, maar door zijn eigen bloed, eenmaal, dat wil zeggen eens en voor altijd, ingegaan in het heiligdom een eeuwige verlossing teweeg gebracht hebbende. En dan, want indien het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe besprengende de onreine hen heilig tot reinheid des vleeses. Dat is de wettische, oud-testamentische inzetting. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, waarmee dus de hoge priester Christus inging met zijn eigen bloed in het heiligdom in de hemel zelf. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, tussenzin, uw geweten reinigen van dode werken. Om ten einde dus, ten einde om de levende God te dienen. Kortom, het bloed van Christus reinigt ons geweten van dode werken. Heb je dat? Dus het werk van Christus, actief. En er staat erbij, over die Christus en het bloed van Christus, in vers 14, in die tussenzin die ik eerst oversloeg, er staat, die door de eeuwige geest zichzelf aan God onstraffelijk opgeofferd heeft. En ik weet wat er gebeurt als men het leest en zegt, dat is aan het kruis. En daarna zeg ik meteen, nee, dat is niet aan het kruis, dat kan ook niet. Want toen was hij niet onstraffelijk.
Toen was de Christus ook nog niet.
En toen was hij ook nog niet de Christus, nee. Heel goed, zuster. Want Jesaja 53 zegt, de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En het is algemeen aanvaard, dat gaat over de kruisiging van de Heer Jezus, het Lam Gods. Zo u wilt, hoe noemen ze dat? De zondebok. Het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Maar het punt is, nou ja, er zijn een boel punten, maar daar heb je wel wat om over na te denken. Punt 1 is, offeren doe je niet op een slagbank, maar op een altaar. En het kruis was niet een altaar, maar een slagbank. En naar Bijbelse maatstaven dus niet eens een offer. naar Bijbelse maatstaven dat wij het woord anders gebruiken, kan ik ook niks aan doen. Maar hij heeft zichzelf na zijn opstanding onstraffelijk, want toen was de straf weg, dan was de schuld betaald, heeft hij zich onstraffelijk opgeofferd. En ik zeg altijd, kijk maar in je woordenboek wat offeren betekent. Dat betekent niet doodgaan hoor. Kan trouwens niet, want een spijsoffer gaat überhaupt niet dood. Maar het wordt wel geofferd. En een collectezak, wat je daarin roept, gaat ook niet dood. Maar het wordt wel geofferd, volgens Hebreeën 13. Offeren is offreren. Dat is volstrekt hetzelfde woord. Het is aanbieden. Jezelf beschikbaar stellen. Vandaar dat tot u en mij gezegd wordt dat wij onze lichamen zouden stellen tot een levend, heilig, godenwelbehagelijk offer. Als je dat doet, ga je dan dood? Nee, het is juist omdat je de dood al achter je hebt en al wedergeboren bent met Christus, met hem mede opgewekt bent enzovoorts, dat wij dat kunnen doen. Een levend lichaam, omdat de Heer zelf daarin woont, en we zouden onze lichamen aan hem beschikbaar stellen. Dat heet offeren. En dat is wat de Heer Jezus gedaan heeft in zijn opstanding. Hier ben ik om uw wil te doen, dat is Hebreeën 10, staat één bladzijde verder, staat er letterlijk. Natuurlijk, aangehaald uit Psalm 40, maar toen maar weer. Maar hij heeft zichzelf opgeofferd. Vader, hier ben ik. En de Vader heeft zijn offer aanvaard, heet dat. Hij heeft het offer aangenomen en heeft hem aangesteld met: gij zijt mijn zoon. Vanaf nu, heden heb ik u gegenereerd. En heeft tot hem gezegd: gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dat is Hebreeën, dat is wat de Hebreeënbrief becommentarieert. Van hoofdstuk 1 tot en met 13. Daar gaat het over. En dat is zijn offer. Dat wil zeggen, van de opgestane. Hebben u dat nog? Bovendien, u hebt toch ook wel eens gelezen in het Oude Testament, dat als dieren geofferd werden, dan moesten ze wel eerst volmaakt zijn. Ja. Mocht niks aan mankeren. En voor ze werden dan toch nog wat aan mankeerd, moest het schoongemaakt, geslacht heet dat. Dat is niet gedood, maar ontbonden in factoren, of hoe heet zoiets. Schoongemaakt, dit niet, dat niet, dat is vuil, en dat is, maar dit is voor het altaar, enzovoorts. Dat gebeurt met ons ook, doet de Heer met ons ook. Alvorens wij beschikbaar zijn en geschikt zijn om hem te dienen. Dat is wat hij doet. En wat ons in de weg staat, ik sluit het nu af deze avond met een paar woorden, ik kom er later wel op terug. Wat ons in de weg staat eventueel in ons leven is onze eigen tekortkomingen en ons eigen schuldbesef. Daar is de wereld vol mee, dat zei ik u net. Ik denk dat al dat. Waarom gaan mensen zich wassen in de ganges?
Smerige kan.
Allermachtig zeg. Je moet eens zien hoe dat eruit ziet daar. Alsof je daar rein van wordt. Houd toch op. Waarom doen ze dat? Schuldbesef. Smetvrees. Dat is wat het is. En mensen die onder de wet leven zijn bang om iets te doen wat bij de wet verboden was. Daaruit ontstaan dwangneurozen. Netjes tussen de streepjes blijven lopen. Dus dwangneurozen zijn er. Je durft niet, want dat mag eigenlijk niet. Je doet niets verkeerd. Ja, het is extreem. Het is ook lachwekkend, ene kant. Maar de andere kant is bloedserieus. Het is het juiste woord wil me niet te binnen schieten. Maar het is de sublimatie van wat in de gedachte van, misschien het onderbewuste, waar ben ik, Freud? Weet ik het. Wat in de mens leeft. Het is een psychologische oorzaak. Dat is het. En ik zei het net, maar ik ben er echt van overtuigd. Dat hele gedoe over het milieu, dat is een religie, dat weet iedereen. Dat is Ja, je gelooft erin of je gelooft er niet in. Maar waarom gelooft men erin? In de zin van waarom denkt men dat het zo is? Is dat hoogmoed van de mens? Nou ja, dat is het. Maar dan toch bij het belachelijk af. Is dat psychologisch te verklaren? Dan zeg ik ja, zeker wel. Zeker wel. Men is bang voor een smetvrees en verkeerde stappen zullen en verkeerde doen. En je moet je schamen voor zussen, je moet je schamen voor zo tegenwoordig. Enzovoort.
Schaamte, ja.
Schaamvrees voor schaamte. En nou ja, ik ben helemaal niet bang voor vliegen trouwens. Maar dit is toch bij het absurde af. Maar dat vind je in alle religie terug. En daar worden wij van verlost. En dat is wat men ons kwalijk neemt ook. Als we echt gereinigd worden. Maar dat is wel makkelijk, dus je hebt helemaal geen... Dus je mag alles maar. Ja, wij mogen alles. Ja, staat in de Bijbel. We mogen nergens problemen mee. Staat in de Bijbel. Dat lucht op. We hebben andere normen. En de norm is, inderdaad, die ik en passant noemde net, uit Romeinen 12, dat we onze lichamen stellen, offeren. En daarmee stellen tot levend heilig God de welbehagelijk offer. En opdat we hem zouden dienen. En dat betekent dat we onszelf ook beperkingen opleggen daarmee. Dat is zo. Maar niettemin, dat is in vrijheid. En bovendien, naarmate wij zelf inzicht ontvangen hebben tot op heden. En naar die maatstaven, naar die normen leven wij. Dan hebben we iets om voor te leven, iets om aan zijn levens aan te wijden. Een toekomstverwachting, daar is het hele wereld jaloers op. Ze moeten iets hebben om voor te leven en iets aan te werken en hoop, voor hoop doet leven enzovoort. En de wereld heeft dat niet. En nou hebben ze de hoop dat de wereld gereinigd wordt en dat de fossielvrije, wat was nou, fossielvrije energie... Dit is zwart taal ook, hè? Dit is zwart taal. Fossielvrijheid. Nou ja. Maar goed, wat een gedoe allemaal. En er moet wat anders komen, het moet veranderd worden, we gaan ergens aan werken. Het slaat helemaal nergens op. Wij zijn juist van die dingen verlost, omdat de Heer ons iets geeft om voor te leven. En wij zouden de Heer dienen, dat staat hier. Maar voor dat doel. Dat wil zeggen hier in Hebreeën 9 vers 14. Voor dat doel worden onze gewetens gereinigd door het actieve werk van Christus als hoge priester. Want dat is wat de hoge priester doet. Moest de hoge priester dan het volk reinigen? Nou nee, bij de aanstelling moest hij dat doen. De priesters in bad stoppen en dat soort dingen meer. Dat moest hij doen. Maar in het algemeen, wat de Heer aan ons doet, is hij stelt ons zijn woord voor. Hij leidt ons daarin, in heel de waarheid. En naarmate wij ons daarop richten en dat woord ons eigen maken, naar die mate wordt ons geweten gereinigd. Dat verandert ons denken, het verandert ons bewustzijn, enzovoorts. Het verandert onze hele levensbeschouwing, enzovoorts. En het is goed voor je gezondheid. Nou ja, beter dan wat ook. Dat meen ik echt. Maar let wel wat er staat, hè. Uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En soms draai ik hem om en zeg dan, nou ja, als je toch niet van plan was om God te dienen, waarom zou de Heer dan je geweten reinigen? En waarom zou de Heer dan zijn water aan jou besteden? Dat is het antwoord op de vraag, waarom zijn die dingen niet bekend? Waarom weten mensen zo weinig van de Bijbel? Het antwoord is, ze hebben er ook niet de minste belang bij. En ze willen toch de consequenties er niet uittrekken. Dus weg met die Bijbel. Het maakt je bekwaam om de levende God te dienen. Maar u weet hoe het in religies is, inclusief die van het christendom. Men hoopt dat God ons dient. En men probeert God, hoe die ook heten mogen, zover te krijgen dat hij onze belangen behartigt. Ons dient namelijk. En daarmee heeft men de rollen volkomen omgedraaid. Dat is wat het is. En daarom heeft men zeker geen idee over het tegenwoordige werk van Christus. Dat zijn gemeenten niet alleen verzamelen, maar ook opbouwen. En alles wat God doet, doet hij door zijn woord. En het eerste wat in ons gebeuren moet, ook in de praktijk, ook nadat wij tot geloof gekomen zijn, het eerste wat gebeuren moet, is dat wij van dat zondebesef afkomen. Dat wil zeggen, wij weten dat wij zondaren zijn, maar we gaan er niet onder gebukt. We hebben andere dingen te doen. We richten ons ergens anders op, niet op onszelf en onze tekortkomingen. Je zit aan die tafel aan en wat er met je voeten gebeurt, heb je geen omkijken naar. Dat doet de Heer. En eigenlijk, de beste voorbeeld is niet Petrus, maar die andere apostelen die het gewoon lieten gebeuren. Dat was het dan. En dat gebeurt echt. Gewoon aan de Heer overlaten. En eventueel, want dat is een heel goede methode dan, hem danken voor dat hij dat doet. En doen wil. Maar je moet het ook echt naast je neerleggen en zeggen, dit is, doe maar. Ik kan niet beter, ik kom tekort, ik ben een zondaar en het goede dat ik doen wil, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Dat is Romeinen 7 enzovoorts. Ja, zo is het ook. Maar laat het maar rustig los. Het gaat erom dat de Heer onze gewetens reinigt van dode werken, waardoor wij met een gereinigd geweten zouden ingaan tot de troon der genade, hoofdstuk 10. En waardoor we met een gereinigd geweten hem zouden dienen en zouden leven uit geloof. Dat is nog steeds Hebreeën hoofdstuk 10. Maar u kijkt het maar eens na en dan hebben we het de volgende keer daar weer over, want het is de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dank zeggen, Hemelse Vader, voor dat woord en dat licht en die waarheid die u hebt nedergezonden, opdat we daarin zouden leven en wandelen. We danken u dat wij een heiland hebben die daadwerkelijk leeft om te bidden. Degene die onze belangen behartigt bij u en die ons bekwaam maakt om u te dienen als een levende God. En we danken u, Vader, dat u voorzien hebt in een lam ten brandoffer. Dat u voorzien hebt in een hoge priester die ons betaamde. Dat u voorzien hebt in de reiniging van ons geweten. Opdat we in alle vrijmoedigheid, zoals uw woord dat zegt, tot u zouden naderen. Niet in het besef van dat we zondaren zijn, maar in het besef van dat u ons vrijgemaakt heeft van de heerschappij van zonde, wet en dood. Ons geplaatst hebt in de vrijheid, ons gemaakt hebt tot uw kinderen en ons geroepen hebt tot een erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. En we danken u dat we in dat besef door het leven mogen gaan, terwijl onze aardse mens verbroken wordt, dat wij niettemin weten dat wij een gebouw hebben bij u en dat ons een erfenis wacht die u voor ons bereid hebt. We danken u daarom, Vader, te mogen wandelen in uw licht. En hoewel waar wij wandelen in uw licht, wij steeds meer zien dat de wereld om ons heen in duisternis is, mogen wij onze hoofden opwaarts heffen en onze blik vooruit richten op die heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Wij danken u daarom voor deze avond. We dragen elkaar aan u op. Vader, wees u ons nabij. En hoe dan ook, door de kracht van uw genade richt u ons oog op u. Opdat we altijd goede moed zouden hebben en onze hoop en verwachting zouden stellen op die beloften die u ons gedaan hebt. Amen.